In die tijd zei Jezus tot hen die, overtuigd van eigen gerechtigheid, de anderen minachten, de volgende gelijkenis. Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden. De een was een farizeer en de andere een tollenaar. De farizeer stond met opgeheven hoofd en bad bij zichzelf als volgt. God, ik dank u dat ik niet ben als de rest van de mensen. Rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers of ook als die tollenaar daar. Ik vast 2 maal per week en geef 10e van al mijn inkomsten. Maar de tollenaar bleef op een afstand en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel. Maar hij klopte zich op de borst en zei, God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u, deze ging gerechtvaardigd naar huis en niet die andere. Want al wie zich verheft zal vernederd en wie zich vernedert zal verheven worden. Woord van de Heer. Dierbare vrienden, vooraleer iets over dit evangelie te zeggen, waarin verteld wordt, we hebben het goed gehoord, dat 2 mensen naar de tempel gingen, maar slechts 1 van hen ook tot echt bidden kwam. Wil ik toch even de aandacht trekken op een mogelijk verkeerd idee wat betreft het woord fariseer. Want geef toe, dat geeft zeker bij velen van ons spontaan het beeld van iemand die eerder wat schijnheilig is. Vrome comedianten, mensen die water preken, maar zelf goede wijn drinken, enzovoort. Maar het Hebreeuwse woord farizim, en dat wij dus als woord gemaakt hebben tot fariseer, dat betekent letterlijk zij die zich van anderen willen onderscheiden, zich enigszins van hen afzonderen, zich onberispelijk willen gedragen en nog wel met de strenge observantie. Je zou bijna durven zeggen modelgelovigen. Mensen die zich meer dan de gemiddelde christenen bezighouden met God en de geboden en de Heilige Schrift enzovoort. Ze zijn inderdaad door hun leven een voortdurende oproep aan hun medegelovigen het geloof ernstig te nemen en het zich niet gemakkelijk te maken tegenover God. Want laten we eerlijk zijn, waar maken wij genoeg tijd vrij om naar de tempel te gaan, voor ons dus naar de kerk, om te gaan bidden? En danken wij God, zoals hij, die fariseer, dat hij ons zou beschermen tegen het kwade, zodat we niet stelen, niet bedriegen, geen echtbreuk plegen? En zijn wij bereid, zoals zij, om bedelaars almoezen te geven? Wat de fariseer dus zegt en doet, dat kun je dus eigenlijk bewonderen, prijzen. Want bij hem, God komt wel op de eerste plaats. En dan die tweede, een tollenaar. Die werkt als belastingsontvanger voor de Romeinse overheersers. Dus eigenlijk voor de onderdrukkers, voor de vijand. En daar waren de meeste tollenaars ook nog gewoon van hun functie te profiteren om zichzelf te verrijken, doordat ze aan hun medejoden eigenlijk meer vroegen dan wat ze aan de Romeinen zouden afdragen. En dat surplus staken ze dan in hun eigen zak. En waarschijnlijk maakte ook deze tollenaar zich daaraan wel schuldig. Waarom zou hij anders als zondaar op de borst kloppen? Kortom, hij is iemand die zichzelf verrijkt op kosten van de anderen. Dus niet direct een voorbeeldig persoon. En dan komt dit fragment van het evangelie, een beetje verrassend. Welke kant kiest Jezus dan? Wie van deze twee? Die van de tollenaar. En meer nog, Jezus zegt zelf dat God zelf de kant van de tollenaar kiest. Want wat betekent anders als er staat, hij ging gerechtvaardigd naar huis. Gerechtvaardigd door wie? Door God natuurlijk. God verschaft hem recht. Niet doordat hij goed vindt dat hij een collaborateur en een dief is, maar dat hij eerlijk voor God staat en zijn schuld bekent. En tussen haakjes, zou het eigenlijk niet daarom zijn dat iedere eucharistieviering begint met een schuldbelijdenis? En als we de oorspronkelijke tekst nemen, ik belijd voor God en Almachtig, dan komt het, en dan staat het ook zo voorgeschreven in de liturgie, en dan moeten we ons drie keer op de borst kloppen. Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. We kennen dat. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Zo begint elke eucharistievering. We zijn daar eerlijk in. Als zij zo bidt, zoals ze het hier doet en we het lezen in de evangelie, dan erkent God zijn innerlijke houding als de juiste. En laat God hem tot zijn recht komen. Want God is de absolute waarachtigheid. En heeft die dan ook lief bij ons. Oprechtheid. Och, en ik denk misschien dat er hier ook wel in de kerk, ik zeker, mensen zijn die zich herinneren, misschien als ze nog jong waren, wat mispeuterd hadden en de broer of zus dan werden aangemaakt. Je moet direct bij onze pa komen. En dan stonden we daar met de ogen naar beneden, denk ik, heel stilletjes. En misschien heeft ons vader dan gezegd, kijk eens recht in mijn ogen, het hoofd terug oprichten. En dan kregen we een berisping. En dat sloeg aan. En ons vader was goed, zoals ons moeder ook. En dat wil ik nooit meer zien of horen. Ja, ja, pa, ja. Als we oprecht zijn in onze houding tegenover God, daar gaat het om. En die man is waarachtig. Hij beseft en bekent dat hij niet leeft en handelt zoals hij zou moeten. Maar waarschijnlijk is dat ook niet altijd mogelijk, zijn niet onbesproken beroep prijs te geven. Hij moet ook in de toekomst tollenaar zijn, maar eerlijker, menselijker dan tot nu toe. En hier in het evangelie, het wordt eigenlijk zo mooi en met zo simpele woorden in één zinnetje opgetekend door de evangelist Lucas. U hebt het zo pas gehoord en zo klinkt het. De tollenaar bleef op een afstand. en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel. Maar hij klopte zich op de borst en zei: God, wees mij zondaar genadig. En dat doet me denken, en misschien heb ik dat hier wel eens verteld, wat ooit pastoor van Ars in Frankrijk vertelde, dat hij in zijn kerk kwam, leeg, behalve achteraan stond er een landbouwer, en die stond daar. En pastoor deed zijn werk in de sacristie en links en rechts. En na 5 minuten stond hij daar nog, en na 10 minuten ook nog. En dan ging hij er toch maar eens naartoe. Hij was toch een beetje ongerust. En hij sprak hem aan en kreeg als antwoord van die landbouwer: oh, je le regarde et il me regarde. Ik kijk naar hem en hij kijkt naar mij. Meer was het niet. Maar dat was wel heel oprecht. En zo moeten we in ons gebed ook voor Christus staan. Welke bedenkingen heeft Jezus dan tegen de vrome fariseer? Weliswaar heeft hij veel deugden, maar de belangrijkste ontbreekt hem. Hij heeft te weinig mensenliefde en maar al te zeer een grote ingenomenheid met zichzelf. Eigenbelang eerst, primeert bij hem. En niet wat de nood is en de hulpkreet van mensen rondom hem. Voor Jezus zijn niet grote vroomheid en wetsgetrouwheid zo belangrijk dat het ons zou beletten ons echt ook naar medemensen rondom ons te kijken. Wat hij in ons wil zien is liefde en geduld en barmhartigheid, zoals God die aan ons laat zien. De fariseer is eerder onbarmhartig, veroordeelt zijn medemensen. Hij is zo vol van zichzelf, dat in zijn hart geen plaats meer is voor de medemensen. Goede vrienden, het mogen duidelijk zijn waarom dit evangelie ons wordt voorgelezen. Opdat wij de gezindheid van Jezus, Gods gezindheid, beter leren kennen en dan moedig naar onszelf durven kijken en ons afvragen hoeveel van die fariseer die door Jezus wordt afgewezen soms toch ook nog in ons huist. Als we niet oppassen, maken we zelf eens dezelfde fout van zijn hooghartigheid. Och, oh, ik ben blij dat ik niet ben zoals die anderen daar. Zo vergelijken met andere mensen. Het is zo vlot en zo rap in onze gedachten. Gelovigen, zoals we toch willen zijn, hoeven niet bang te zijn om hun onmacht en falen te erkennen, maar vooral ook om hun dankbaarheid voor Gods vergeving te uiten. Omdat wij het leven ervaren als een geschenk uit Gods hand. En laten we daar elke dag dankbaar voor zijn. U weet het, en het bestaan soms echt met verstomming en onbegrip te kijken naar de snelle evolutie. Onze wereld heeft enorme communicatiemogelijkheden. Een net van satellieten en stralingen omspant onze aarde. Maar al deze enorme mogelijkheden zullen een mens niet dichter bij de ander brengen. Daarvoor is meer nodig dan alleen maar vlotte apparatuur. Daarvoor zijt gij, geest van God, onmisbaar. En laat dat misschien vandaag ons gebed zijn. Kom dan in onze wereld en stuur ons tot echte mededeelzame vriendschap voor alle mensen en dat we niemand uitsluiten. Laten we daarvoor bidden. Amen. En willen we dan samen nu ons geloof belijden.